ik weet niet.
Ja, maar misschien denk je van ja, Trump gaat ook weer weg op een gegeven moment. En dan krijgen we JD Vance.
Ja.
Of valt dit nog te repareren?
Of ze gaan allemaal voor het gerecht en allemaal in de cel vanwege hun fraude. Hopen we altijd.
Ja, omdat ze verkeerd gestemd hebben. Hè. Dat is, want dat gaat in november gebeuren. Dan zijn alle stemmen worden zorgvuldig geregistreerd. En alle foute stemmen zullen worden opgepakt.
Als het fraude is, dan is het de schuld van de vrouwen. Dat gaan ze zeggen. Let op.
Maar die mogen helemaal niet
de
stemmen.
Vrouwen?
De vrouwen worden massaal uitgesloten van de midterms.
Nee, maar die moeten steeds tasjes kopen. Dus daarvoor moet je corruptie hebben. Omdat je anders geen geld genoeg hebt om je vrouwen tevreden te stellen.
Volgens mij zijn dit vooroordelen waar je nu...
Ik begrijp er echt helemaal niets van.
Dat weet je toch. Dat is gewoon de chickies. Die willen dingetjes. Hoe heet dat? Gifties.
Gifties.
Ja, zo denken die mannen.
Ja hoor.
Nou ja, ik geloof dat deze poging hier te verplaatsen in de hoofden van bepaalde gekken niet zo heel erg overtuigend is, eerlijk gezegd.
Nee, ik heb Cruijff gezien en dit is allemaal veel simpeler dan je denkt.
Nee, Cruijff maakt alles ingewikkelder dan het is.
Nee, het is logisch.
Nee, Cruijff is de belichaming van de logica, van de etherische logica, van de... Hogere...
Een soort patafysica wordt het bij Cruijff.
Ja, het is absoluut...
Wat je denkt dat het omgekeerde is, maar wat het dan toch is.
Was toch ook Philips? Let's make things simple.
Nee, better.
Oh. Better.
Nee. Simply Let's... clever was het later. Eerst was het Let's make things better, dan werd het simply clever. En hier
simply
het,
clever, dat was nog voordat die beademingsapparaten begonnen te lekken, toch?
Let's sleep better.
Sleep longer.
Come on, let's snore again.
Last summer. Ja, zoiets.
Muzikaal, zeg. Jezus.
Sorry.
Het begint zomaar een tune.
Kunnen we de koning opvegen?
Ja.
Waar is
Jullie? Op zijn reactie.
Vorige week was hij er niet, maar er staat me ook zoiets bij dat er iets... Iets.
Dat betekent dat hij geluid opneemt. Dat wij hier geluid maken.
Ah.
Nee, toch is het zo. Ik wil niet. Dus ik hoop dat hij komt. En hetzelfde geldt voor Ingeborg. De treinramp is het proces begonnen, las ik in een Nederlandse zogenaamde kwaliteitskrant.
Ja, tegen de machinist.
Ja, daarom. Dus het kan misschien jaren duren, maar de verantwoordelijke politici staan niet voor het gerecht. Alleen maar een lager personeel die er niks aan kan doen eigenlijk.
De slachtoffers van het systeem falen.
Passagiers willen hun geld terug.
Nee, maar het gaat natuurlijk over... Het grote schandaal is ook de doofpot. En het illegale vervoer van waarschijnlijk brandstof. En dat er twee rampen achter elkaar zijn gebeurd. Dat die kinderen nog hebben geappt met hun ouders. We zitten in een treinramp.
Ja.
En vervolgens waren ze alsnog dood door de explosie brand die daarna kwam. Dus, en dat is dan allemaal weer in de doofpot gestopt. Al die lijken en al die dingen zijn allemaal soort vermalen in beton gegoten. En al het bewijsmateriaal is vernietigd. Nou ja, daarvoor is er dus geen proces. Maar dat kan Ingeborg heel goed uitleggen. Dat heeft ze vaker gedaan natuurlijk in dit programma. Patpoes, serieus, je mensen
trainen. Ik wil gewoon herhalen van het woord.
No. Kan ook. Maar je kan ook elke keer met dagkruiden aangelengde versie maken.
Weet je, dat hebben we vroeger. Ik had donderdag ook nog opnames gemaakt, maar die hebben we...
Niet uitgezonden. Wat heb je donderdag gedaan dan?
Ja, wat was er donderdag?
Ingeborg, maar die vertelt altijd hetzelfde, dus dat wisten we al.
De waker, je was naar de waker.
De waker bij de stopper.
Ja, ik ben actief. Godvertering.
Goed zo.
Ja.
Vertel eens.
Wij stopt de oorlog, maar dat is anders. Vertel even over de waker.
Ja, vertel over de waker.
Nou ja, dat was Ingeborg was de hoofdgast en die kon allemaal vertellen over Tommy.
Ja, Tommy. Tommy Olsen. Ik in Boat Report.
Wat is er nu met Tommy? Zit hij nog vast of is hij al uitgeleverd?
Dat hoop ik ook dat Ingeborg dat voor mij weet.
Is in hongerstaking, al die beroemde advocaten. Ik hoor er helemaal niks van. Ik lees er ook helemaal niks over.
Nee, dat wordt uit de media gehouden, toch?
Ingeborg, bellen!
Ja. Kijk, ja, dus ook, wij moeten dat ook
uitzoeken.
Jij ook, jij luisteraar, zoek even op wat er met Tommy Olsen is nu. Ja, en met die hongerstakers in Engeland trouwens. Dan ben ik ook het spoor helemaal kwijt.
Ja.
Palestina hongerstakers daar.
Ja, en de watersnood.
En Soedan. Er was in Soedan... Het regeringsleger heeft ook weer een ziekenhuis gebombardeerd.
De boomverzorging.
Dus dan is het toch niet de RSF... die door de Emiraten wordt gesteund... die al die misdaden pleegt, maar ook het regeringsleger. Ook, ze dachten dat ze iets... zeggen ze, maar ze hebben het ziekenhuis helemaal platgelegd. Met iedereen erin.
Maar wat is nu de snelste manier om een eind te maken aan alle oorlogen?
Een kernbom, denk ik.
Eén kernbom?
Ja, de rest volgt vanzelf. De rest volgt vanzelf.
Ik vind het een hele...
Nee, het is een nogal fatale oplossing, maar het is wel een einde aan alle oorlogen. Ik bedoel, ik zie...
Het opeens vierkant zijn.
Ik denk dat die vrouwen van die tasjes, even om weer in de beeldspraak van Jo te gaan, de vrouwen met de tasjes van de wapenhandelaren, die moeten gewoon een beetje een niet zo goed ei in de ochtend serveren aan hun hubby, hun husband, zodat ze allemaal, diarree... En niet naar het werk kunnen komen, waardoor die hele wapenstromen stagneren.
Constipatie.
Ja, constipatie in de wapenindustrie. Dat lijkt me een hele nuttige manier om...
Dus een aardappel op een uitlaat drukken.
Ja, dat soort dingen. Die dingen. Dat helpt.
Zand in de machine.
Juist.
Ja. Pissen in een benzinetank van een auto.
Een potje suiker in een benzinetank.
Kunnen dat leren van de Oekraïners en... Van een heleboel andere mensen. Want wij zijn hier in Nederland, wij zijn dat een beetje verleerd. Vroeger had je van de pagina in Bluff methoden en technieken. Weet je wel? Had je bijvoorbeeld dat je een doorgeluste stekker ergens in het stopcontact stak en dan lag het hele systeem plat.
Gewoon kortsluiting.
Kortsluiting, ja.
Ja. Leuk.
Maar hoe hoor je dat nog? Hier?
Bij Pattenpoeserie Jumentje Andrea. Actualiteit, activisme, kunst. Het is woensdagmiddag, 12 uur. Al uw methoden en technieken.
Dus constipatie.
Constipatie van de wapenindustrie. Zitten ze nou nog op de Zuidas? Ik heb dat laatst aan AI gevraagd. Ik dacht, AI moet er mensen even zeggen welke bedrijven, maar die wilden gewoon niks zeggen. Die kwam alleen met een soort, waar je soft touch, hoe heet die pistolen ook alweer? Soft, dus ja, vroeger had je windbugs. Dan kon je windbugs, dat mocht dan. En nu heb je soft play. Ja, in ieder geval ook een soort pistolen en geweren, waar je dan toch niet echte kogels meer afschiet.
Waar van die zachte balletjes uitkomen. Van die,
slijmen dood. Maar het is allemaal militaristische rotzooi, moeten we allemaal niet hebben. Maar goed, hij kwam niet verder dan dat. En de echte boosdoeners en massamoordenaars op de Zuidas, daar kwam hij niet mee, die kut AI.
Ja, nee, want het is, nogmaals hoor ik iemand weer zeggen dat... Nederland, de grootste handelspartner van Israël, is 70% van de buitenlandse handel van Israël, loopt via Nederland en met name via alle brievenbusjes.
Het Financieel Dagblad.
De Zuidas.
Ja, zeker, dat is heel belangrijk.
Nee, ik zeg dit helemaal uit mijn hoofd en ik denk dat het misschien wel klopt.
70% is ook wel...
70% is ook het belastingtarief van toen het nog goed ging met Nederland. Was het hoogste belastingtarief was 70%.
Maar die bedrijven hebben allemaal rulings, hè? Dan kom je nooit achter hoeveel ze eigenlijk hoeven doen.
Ja, nee, maar dit ging over inkomstenbelasting.
Ja. Nou, dat is waar,
gelukkig is dat wat het is. En hebben we nog steeds geen vermogensbelasting. Want zodra er iemand ergens op de wereld een daadwerkelijke vermogensbelasting invoert, dan koppen de kranten hier van centjes afsnoepen van de rijken.
Ja, nou ja, je had natuurlijk box 3 dat verhaal, hè? Van het enorme onrecht.
Belachelijk.
Die box 3 mensen.
Het is zo simpel. Gooi gewoon 1% belasting op alle vermogen. Klaar, punt, fuck off.
Het was ook onzin. Ik bedoel, het was ook terecht dat die box 3 was. Dat sloeg ook nergens op.
Nee, dat is echt wat is.
Provincies niet hadden. Nee, maar het is gewoon. Je moet mensen belasten voor geld dat ze verdienen. En je kan ze niet belasten voor geld dat ze niet verdienen. Dus het lag voor de hand dat ze zouden gaan winnen met die zaak. Het is net met de toeslagen.
Ja, maar.
Ze willen niet. Ze weten precies hoeveel ze hebben betaald en gekregen. Maar dat willen ze niet naar kijken. Ze willen gewoon. Dat niet zien. En dat is eigen informatie.
Het punt is natuurlijk gewoon dat die regelingen allemaal zo belachelijk ingewikkeld zijn, dat het voor een bepaald slag mensen heel simpel is om allerlei inkomsten en vermogens te verdoezelen. Ja, en gewoon de belasting daarmee te ontwijken, ontduiken.
Zal ik jou een concreet voorbeeld geven van de
belasting? Maar, een concreet voorbeeld. Lijkt me heel goed.
Ik kwam in het Parknest een activist tegen en die had een flyer en dan kon je privacy taggen, QR-code invullen en dat soort dingen. En het gaat erom namelijk dat je als huurder betaal je eigenlijk dubbel mee aan de hypotheekrenteaftrek. Weet je dat?
Dat kwam je achter.
Geen idee, maar ja.
Want het is namelijk zo, als jij huur betaalt, dan betaal je ook belasting voor onroerend goed. Toch? Ja?
Ja.
Is dat zo?
Een huurderscomponent bij de OZB.
Dus daarmee betaal je mee aan het subsidiëren van kopers die dus minder belasting hoeven te betalen omdat ze de hypotheekrente kunnen aftrekken van hun inkomsten.
Maar de huurders niet?
Nee, want die kopen niks.
Maar die betalen wel.
Die hebben alleen een bed overtrekken, geen hypotheekrente aftrek, zoals ik.
En ze hebben natuurlijk hun seksuele aftrek.
Dat is jouw zaak.
Nee, van die huurders.
Nou ja, dat is een rioolbelasting.
Nou ja, wat je maar wil. Dus inderdaad, dat is een grove schande, zeg je, dat de huurders dat moeten betalen.
Dus dat de leus is: verwijder de OZB uit de huur of zoiets.
Kunnen we die oud-minister Blok daar niet weer de schuld van geven? Want die vind ik altijd een goede lul om de schuld te geven.
Zonder.
Volgens mij is het echt een zalmpje.
Is het nog een zalmpje? Oh mijn god. Of is het Diederik Samson?
Zo'n glijmiddel, zo'n vette tackle eigenlijk is het.
Of Asscher, kan het niet Asscher zijn geweest?
Asschertje onder het gras.
Dus verschrikkelijk, verschrikkelijk mensen.
De economische rubriek.
Ja, qua wonen en dat soort dingen zijn er allemaal verhalen over Vesteda. Dat allemaal mensen daar, allemaal van die groot kapitalisten hun geld eruit trekken. En dat ze alles moeten verkopen en zo. Nou ja, maar dit is dan nu speciaal omdat er een paar zijn die heel veel geld willen of zo.
Hebben we Vesteda in Amsterdam?
Ja, okay. Dacht ik wel, ja.
Ik dacht ook dat er een andere plaats
nu kan
denken.
Oh. Sjaart
de Mos.
Zal
wel
weer.
Ja, die zal
het wel wat lossen dan. Taleb die gaat formeren in Den Haag. Of informeren, weet ik veel.
Ja.
Ook zo'n rechtse lul. Rechtse lul.
Ja, en de Mos gaat ergens in een dorpje in Groningen of zo.
Wij zijn toch allemaal linksdragend, mag ik wel.
Absoluut, absoluut. Ja, ja, radical left.
Yes. Echt.
En Antifa.
Gewoon alle kanten op, toch? Yes. En daar is Boekfair Amsterdam. Ja, dat is voor de agenda.
Voor de agenda.
De aprilagenda. Zullen we die even doornemen?
De aprilagenda.
Moeten we nog een herbeleving doen? Of wil je eerst de agenda? Is het een rond uur? Oh ja, 5:30. Dat is inderdaad wel bijna tijd voor de agenda.
Ja, er is verder toch niemand.
Agenda. Ik heb nog niet meer voorzetten.
Morgen.
Agenda.
Morgen is leuk.
Morgen is het leuk.
Criterion. Is
Jimmy is punk. The story of panic.
Ja.
Misschien ken jij ze wel, Bart.
Ja, Peter de zanger. Die is overleden laatst. En die had een necrologie of een, hoe heet het, in memoriam. Ook in diezelfde zogenaamde voormalige slijpsteenkrant van Nederland. Want die was toen al heel oud namelijk. Toen punk begon was hij al, had hij al een hele carrière achter de rug. Wat leuk. En waar kunnen we die zien?
In Criterion.
Ja, Peter ten Zeldam. Ja. In Criterion. Om 19:30.
Morgenavond. Ja.
Nee, die is dus overleden. Die had dus een necrologie.
Er is de film Jimmy is Punk. The Story of Panic.
Het zijn hele goede filmbeelden ook. Oude filmbeelden van de optredens van hun.
Ik heb nog een het ziet er spectaculair uit.
Ja, te gek. Ah,
nou, kom ook en neem het mee.
Waar is dat? Criterion.
In Criterion.
Morgenavond.
Ja.
Jezus.
Even kijken, hebben we nog meer. Na de vertoning is er nog een Q&A met twee bandleden.
Mag die mee?
Voor mij heb je toestemming maar. En na de film gaat de avond verder met live muziek. Er is een punk coverband, The Fuzz.
Een goede naam.
Ja, maar wel met twee S'en.
De Fuzz. Met SS. Dat kan.
Fuzz met SS. Ze optreden en die spelen met voormalige paddockleden Michiel en Piet. Een aantal nummers van Panic ook.
Sorry, maar dit is...
En dan is er nog een DJ-set met punk.
Oh, wat leuk.
Vinyl.
In de Okkie daarentegen is er dub jazz uit Frankrijk, pop harmonies uit de USA en kosmische NLUK muziek. Dat is Bahayan Boy. Die eerste Parasite Jazz, dub jazz uit Friesland, hè? Frankrijk waarschijnlijk.
Frankrijk, ja.
En Wally, 60s pop harmonies USA. In de Okkie. Schade bedraagt 20
uur?
Het is 20 uur. Oh, damage €10, ja. Damage €10, ja. Ik dacht €20, dat is een beetje duur. Maar ja, wel helemaal uit Amerika natuurlijk. Tevens morgen OT 301. Dat is ook diezelfde donderdag 26 maart.
Ja, het is heel druk donderdag.
Heretica 2, een Evening of Dark Ambient Industrial and Atmospheric Music. Wow, waar moeten we naar onze tweeën scheuren?
Heel donker.
8:00 s'avonds is het. En het kost... Het kost...
Dat weten we niet. Maar ja.
Het zal wel iets
kosten. En ook donderdag.
Maar ook donderdag.
Takkerherrie.
In de taksteeg. Dit is Blues Night.
Ja, het is Blues Night. Het is, vind ik zelf dan persoonlijk weer wat...
Oh, het is, ze zoeken echt de grens op, hè? Daar,
ja, zeker. Ja. Maar het schijnt dat ze dat iedere maand doen. Blues Night.
Maar die unieke gelegenheid om Radio Palestine aan te zetten.
Oh ja, morgen is dat, hè? Of is het
zaterdagochtend om 6:00.
Een beetje vroeg.
Live. Radio Palestine.
Ja.
In het Engels, denk ik.
6:00 morgens?
Nou, het is om 5:00 Londen tijd. En 8:00 Bethlehem tijd. Dus ik denk dat het ongeveer 6:00 Nederlandse tijd is.
Het is echt tering vroeg.
In mijn herinnering waren het andere tijden. Maar ja, dat is mijn herinnering. Dus onbetrouwbaar. Veel, hè?
Nee, dat is komende zaterdag.
Komende zaterdag, hier op Paddepoel Radio. 6:00 ochtends, misschien gewoon de hele dag luisteren, denk ik, luisteraar. Want anders dan mis je iets.
Maar ik geloof dat we 14 april... naar de Eerste Kamer moeten om de noodtoestand af te kondigen.
Dat moet eigenlijk elke dag. Maar waarom 14 april?
Wat is er 14 april?
Over de noodmaatregelen van...
Van het gekke wijf.
Dus wat dat betreft want er zijn best wel wat in de Eerste Kamer al afgeschoten.
Er zijn gegraven in die spelonken van onder het Binnenhof. Want daar hebben ze allemaal leuke dingen gevonden, toch?
Oké, ook oude wetten.
En de poëtische offensief... bij het Amerikaanse consulaat is voor onbepaalde tijd opgeschort.
Oh, wat de poëzie? Voor de poëzie voor de moordenaars?
Ja, we zijn in de war. Oh. Volstrekt.
We zijn in de war?
Ja, we zoeken een nieuwe shortcut to peace. Weet
je. Een Amerikaanse poëzie voorlezen voor de moordenaars?
Ja, iets met poets of zo.
Ja.
Een tankgracht.
Een tankgracht. Ik denk gewoon eerst die tankgracht. Maar moet je even kijken...
Van Radio Taranga voorbereiden. Die begint straks om 3:00.
Dus ik ga nu naar huis. Je gaat er vandoor. Oké. Okay. Was mooi, Jo. Heb je nog iets dat je zegt... Dit wil ik nu nog kwijt?
Mijn kabeltje nog?
Hier.
Heb ik hier voor je neus gelegd. Een kabeltje.
Dus even die mooie die laatste woorden voor Taranga.
Die ligt daaronder misschien. Ja. Wat? Op Radio Taranga.
Ja,
wat
is going on?
Ja, Mustafa die gaat op zoek naar kunstenaars. In de Gambia.
Ja, dat moet toch kunnen? Hij is toch zelf ook kunstenaar? Dus dat is toch een makkelijke klik?
Hij zingt, hè? Hij rapt. Hij speelt gitaar. Hij kan alles. Dus komt goed. Luister en huiver.
Straks 3:00 op deze zender, 88.3 FM.
Taranga!
Hoebafouw! Agenda verder, vrijdag 27 maart in de Bollocks. Het geheime koffieshopje achter de Okkie, waar je niet via de Okkie in kan, maar je moet via de Schinkelstraat, via de Binnenplaats. Piepklein koffieshopje. En daar speelt Tuul.
Het is de Anarchist Library ook trouwens.
Ook op sommige momenten van de dag.
Ja, en daar speelt Tuul. En dat is...
Een folk duo from the lower lands. Crafting a slow, doomy and atmospheric sound. Their texts evoke visions of a dark future following a solitary wanderer through an empty moor and woodlands.
Yeah. Vrijdag om 8:00 in de Bollocks.
Ja, in de Bollocks. Leuk dat je daar ook gewoon cultuur hebt.
Ja.
Fijn. Dan uitzendbureau. Wat is
uitzendbureau?
Van de Bunker. Jovele burgeractiviteit. Dat is de titel van de avond.
Ja, dat is blijkbaar een clubje wat dingen organiseert opeens. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar dan spelen...
Green Policy, de Jolly Adlers en uitzendbureau. Adlers staat er toch? De Jolly Adlers. Ik zie een pinguïn. Nee, een flamingo. Het is geen adelaar. Maar adler is natuurlijk ook geen adelaar in het Engels. Adlers. They are Jolly Adlers. En zeemeerminnen. Dus dat is denk ik een beetje ook de sfeer van de muziek. Zeemerminnen, een diamant, bliksemschichten, allemaal mooie dingen. Benen ook, zitten hier benen met hakken. Wat een gek logo hebben ze zeggen, die Jolly Adlers. Dolly Adlers, of is het Jolly? Of is het Dolly? Ja. Uitzendbureau, Green Policy, dat wordt lachen. Gratis toegang, veel cash achterlaten voor bier of andere drank die je daar
nodig hebt. Ook gratis is zaterdag...
Zaterdag.
Dan is er weer een outdoor free shop op Krakenburg. Krakenburg
in Amstelveen is dat.
Kunnen we eindelijk weer eens een keertje naar Krakenburg.
Ja, Krakenburg. Het gekraakte land naast de uitdingen, weet je dat niet? Uithof? Nee, dat is in Utrecht.
Nee,
die studentendinges.
Ja, goede vraag.
Jezus. De Krakenburg Outdoor Free Shop returns. Come check out our huge collection of clothes, books, decorations, useful shit and everything you can possibly imagine. Beyond the gezelligheid, we are opening the gate for browsing trash treasures. Come and find that one thing that you've been looking for forever and perhaps spot some rabbits and pheasants. Feel free to bring some items to swap, but feel especially free to take anything you want at the free shop. En dan allemaal icoontjes van shit. We are also hosting a nature meditation 11 uur 's ochtends and doing some crocheting. Wat is dat weer, crocheting in the sun?
Dat is zo'n spel met iets met ballen of zo. Of met
crocheting. Nou, als er
dingen
zo'n
die je niet gooien.
Wie weet.
Of ja, met zo'n hamertje misschien.
Dat is kroket.
Kroket, ja.
Ik dacht dat het meer een soort van knutselrotzooi is. Maar goed, if your hands are itching to dive into the dirt, then you can come help in the dirt. Ja hoor, you can help out in the garden too. The greenhouse and outdoor gardens are being prepared and seedlings are sprouting. Please come to the gate next to the entrance of the Diamond Capsule Hotel. We hope to see you then, hartje. Ja, we komen mensen massaal naar Krakenburg. Zaterdag om 12 uur 's ochtends of om 11 uur 's ochtends voor de meditatie.
Ja, en dan snel naar Den Haag, want ook zaterdag.
Daar stoppen wij de oorlog tegen Iran.
1 uur is daar stop de oorlog tegen Iran op het Malieveld. En dat wordt georganiseerd door de nieuwe vredesbeweging.
Ja, goed.
Dus daar moeten we allemaal heen. Maar
ja, oh.
Tegelijkertijd om 1 uur.
No sirens.
In Amsterdam bij het VS-consulaat.
Ja.
Is er de No Kings, die speciaal voor Nederland hier is omgedoopt tot No Tyrants?
Ja, want we hebben een king. Die mag nog blijven. Hoewel die, nou ja.
Ja, nou ja, ik weet niet.
Ze kan niet met wat
ze liggen met elkaar in bed binnenkort. Dus,
arme man. Je ligt met hem te doen. Ja, die wordt omringd door klootzakken en dat moet je ook allemaal even verdragen, arme schat.
Ja, ja, hij is ook opgeleid om klootzak te worden,
ja,
toch?
Dus, tussen 1 en 3 uur 's middags is dat. Ook zaterdag 28 maart op het Museumplein. Dus je kan, dan kom je net van...
Ja, ja, Krakenburg en dan snel...
Weg naar Den Haag, pak je die ander nog even mee.
Ja. Nou, en dan kun je, daarna kun je naar Utrecht... Want Accu die viert 50 jaar bestaan.
Oh.
Dat is heel opmerkelijk. En die hebben een groot feest. En, ja. Zaterdag is dag 2. Dag 1 kon ik niet vinden. Maar,
is het allemaal dezelfde? Dus ik lees hier bijvoorbeeld Etta Harbor en Carlos. Carlos, Consensual Peggy, Woody Grooves, Quatch, Zakmes, Combo Kwazam, Knust, Baby Tracks...
De Wackos,
zeker. En de Two Full Day Festival. Punk en rock during the day. Break en techno at night. Dus pogo 's middags en break 's avonds.
Ja, wat dat by day dan precies betekent, weet ik eigenlijk niet. Het begint om 5 uur. Dus,
maar het is ook een 3-day festival en het gaat over dag 2.
Ja, dit is, dag 2 is dan in de Accu. Het lijkt erop dat de andere dagen dan elders in de stad. Maar ik kon er niet zoveel als er...
Het zou vrijdag al iets zijn als zaterdag dag 2. Nou, zoek het uit, mensen. In Utrecht, het gonst en het bruist. Maar ja, Cornwall is achter.
Ook zaterdag, maar dan iets later, om 7 uur.
Vondelbunker.
Is er iets heel grappigs? Is er indie in de bunker? En dan denk je, dat gaat dan misschien over muziek. Maar dat is niet zo.
Het gaat over Tetris.
Het gaat over mensen die zelf spellen maken.
Oh, leuk.
Mensen die, developers van games.
Developers,
zeg maar, zelf
die vreselijke game-industrie waar ze dan in moeten werken.
Nou, waar ze dus juist niet in werken.
Waar ze niet in werken.
Nee,
waar
ze, zijn, ze zijn indie.
Ja, ja, maar dat doen
dus
ze in vrije tijd.
Dus die hebben hun eigen kanalen.
Ja, om, ja, misschien ook wel. Ja, ja, oh, leuk.
Zeker, ja. En dit is dan een van de kanalen, Indie in de Bunker.
Oké.
En daar komen de indies, die komen daar samen. En die nemen gewoon hun zelfgemaakte dingen mee.
Spullen die ze geschreven hebben
en zo. En, ja, ik denk het. Ja, het lijkt me een laagdrempelig gebeuren. Het is tot de volgende bunker. Ja, dus ik denk dat
Developers
heel aanspreekbaar zijn.
Ja, zeker. We kunnen ook nog zondag. Oh, zondag. Zijn we al in zondag? SoTo, hè? SoTo is nu alweer.
Ja, nou ja, dit is een pre-party van het SoTo Festival.
Ja.
En dat is in Het Pand in Zaandam.
Het Pand.
Ja, dat zit op de Zuiddijk of zo.
Oké, met Ragnar, Jukes, Chronotron en Kamikami.
Ja.
Dat is acid folk. Chronotron is drone, Jukes natuurlijk experimental pop en Ragnar is screamo psychedelic pop.
Ja, en dat allemaal zaterdag vanaf 4 uur.
Café Het Pand, Zuiddijk 7.
Zondag moet ik zeggen.
Zondag
moet ik ook zeggen. Vanaf 4 uur.
Ja, vanaf 4 uur. 4 tot 8 uur 's avonds. Daar zijn we dan met een hele leuke flyer party. Trouwens. Die komt ook uit de Tina. Of nee, ja, ook. Ja, die komt uit de Tina.
Zo ja, dat zou zo wel kunnen. Joh.
Ja, sfeervol. Ook een QR-code op die flyer. Ja, wat moet je daarmee? Weet ik veel. Ik snap dat niet.
Een QR-code? Oh.
Ja, nee, ik snap
het. Misschien toch nog wat meer informatie.
Ja, nou ja, dat vind je wel op bah.amsterdam, waar wij de agenda vandaan plukken.
Zo is dat.
In de Okkie, ook zondag, 1900 uur, Charnel Ground, Desolation Colony. Maar ook Aska, Sharps Information, Vincent Dallas, Zwart-Wit, met een V uit Nederland. Een Geeseling, oei.
Ja, dus dat wordt een hele donkere avond.
Zeker. Zwarte schedel op de kop. Nou, dan, ben je, en een paar cicades ook daaronder in, die 17 jaar onder de grond leven. Brrr. Zondag in de Okkie. Schade niet bekend.
Ja, tientje of zo.
Eternal Ground presents an evening of noise and heavy electronics. Juist. Dan is het maandag geworden.
Ja, dan is het opeens maandag en dan is het International Palestine Land Day.
In het Centraal Station wordt dat gevierd om 6 uur 's avonds. We will start the march at 1700 to Dam Square. Dus we gaan eerst een uur bivakeren in de hal, denk ik, van het...
daar zullen dan ongetwijfeld wat toespraken en zo zijn. En dan gaat het naar de Dam.
Yes.
En we zullen wel zien wat daar gebeurt. Land Day is een jaarlijks ding dat heeft te maken met... de herinnering aan de evenementen van 30 maart 1976... when Palestinians protested the confiscation of their land and and faced violent repression.
In 76 is me heel erg voorbij gegaan. Ik was toen ook nog jong. Maar ja, dat is kloten.
Your presence matters. Showing up is a way to stand in solidarity, to be visible and to make it clear that this struggle is not forgotten. Want het gaat maar door en het is het zijn echt ongelofelijke toestanden in Palestina en Gaza en de Westoever en noem maar op. Het is doe iets.
Ontwapen is
rise up.
Ook maandag, 19 uur 's avonds, Joe's Garage, een benefiet focu voor Prosfigica. Sherman Potato en Thijs Vrolijk maken muziek om de Grieken te steunen. Dus het gaat om een Grieks pand, toch? Grieks centrum, Grieks...
Dat kan ik je precies vertellen.
Vertel me
dat precies. Ja, het is in Griekenland. Het is Prosfigica.
Si.
Het was werd in 1933 gebouwd om vluchtelingen te herbergen.
Aha.
En toen is het vervolgens verlaten na de Tweede Wereldoorlog. En nu is het teruggenomen door mensen die daar goede bedoelingen mee hebben.
Ja.
Het is gekraakt en en ze willen het gebouw behouden, bewaren en gebruiken.
Het is onderdeel trouwens van een tournee van deze van Thijs Vrolijk en Sherman Potato. 25 maart nog Bike Wars Utrecht, 26 maart Innocent Hengelo, 27 maart Oostercafé Leeuwarden, 30 maart Joe's Garage. Oh, dat is 30 maart. Huh? Is het alweer 30 maart?
Ja, dat is 30 maart.
God, wat gaat het snel.
Ja,
31, Pettenflat Rotterdam. 1 april, Ontsporing Leiden. 2 april, Viola Groningen. Kokmond Mutual Eet Groningen. Op 3 april, 4 april, PayPal Wageningen. En nog een keer 5 april. Dus je kan ze ook achterna reizen.
Zo is het. En dan zijn we alweer bij volgende woensdag aangekomen. Ja. Dan is het 1 april.
Nee. 6 april hebben we dan.
Begint het Queering Puppets Festival.
Hey.
Dat is een poppenfestival.
Pleintheater en Kat Smits Company present Queering Puppets Festival Amsterdam 50th Anniversary. En waar moeten we heen dan? Oh, Pleintheater.
Het Pleintheater, thema van deze vijfde editie, The Nature of Things, biedt een radicaal tegengeluid op eurocentrische en koloniale framing en stelt aanname ter discussie dat de mens centraal staat in de natuur.
Ja.
Visuele theatermakers en performers uit de hele wereld komen tijdens het festival samen om gedurfd en fantasierijk werk te presenteren.
Een dierenmuts op. Het is met grote horens.
Het is een queer, feministisch, activistisch en schittert bovendien bovenal in eigen wijsheid. Het is het enige festival in Nederland dat poppen- en objecttheater voor volwassenen koppelt aan queer verbeelding.
Ja.
In de safe space die het poppenspel creëert kan iedereen zijn wie hen zij hij wil. Verwacht een uitdagende mix van lichamenverhalen en die tegen bestaande dominante structuren ingaan. Visuele en erotische uitspattingen, edgy performances, prikkelende lezingen, queerie eten en clubby afters.
Nou, dat klinkt hartstikke goed. Dus, verder donderdag 2 april, dat is te ver weg. Ja. In de Willem de Zwijgerkerk, moet je zelf maar kijken.
Oh, maar dat is wel leuk hoor, dat is Okkie on Tour.
Ja. Ja, nou, dat, laten we die er nog even bij doen.
Dat gaat om, hoe heet hij ook alweer? Mohammed Mostafa Hedarian uit Iran. En die bespeelt zo'n mooi instrument en zo. En dat is dat wordt een hele bijzondere gebeurtenis in de Zwijgerkerk.
Ja. Oh, oké. En ook nog allemaal in Utrecht in de AQ, ook allemaal noise. Violent, electronic noise, drone metal.
Ook dan,
ja, dat gaat ook dan. Ja, het is zoveel.
Het houdt maar niet op. Het is enorm
kapot van cultuur. Oké, maar dat nu stoppen we, vind ik.
Ja.
Hoewel het dus ook een internationale actie tegen NATO aankomt volgende week zaterdag.
Ja, want 4 april is de
Smash NATO, close all US NATO bases.
4 april is de oprichtingsdatum van de NAVO, een tijdje geleden. En het is natuurlijk duidelijk dat het hoog tijd is dat stopt. En dat we die rare imperialistische idiote klote organisatie gaan ontmantelen. En,
Powered by the imperialist front.
Beloofd tijdens de vorige anti-imperialistisch front gebeurtenis. Dat was vorige week. Dat was die actie tegen de oorlog in Iran, tegen het imperialisme, tegen van alles. Een hele boze demo, luister het vooral terug. En dat is een nieuw clubje, denk ik, het anti-imperialistisch front. Die kennen ze nog niet. En die, die hebben grote plannen. En die hebben beloofd dat er bij het consulaat, het VS-consulaat, op 4 april iets gaat gebeuren. Maar hou het in de gaten.
Ja. Nou, spannend, dat is je beloofd zelfs.
Er is een link naar het anti-imperialist front. Ja. Dus, maar daar is nog niet zoveel te vinden over. Zijn we eruit? Hoe lang al?
Ja, dat weten we niet. Michel, we liggen er weer uit. Maar ja, we krijgen ook geen bericht, ik kom er niet in. Dus ik denk dat misschien is het ook nergens voor. Ja, dus dat is even sorry. Dus het is dus zaterdag over een week, 2 april, of is het 4 april?
4 april. Ja.
Anti-NAVO actie. Dus,
en voor de rest komt er dus ook nog een paasmars in Den Haag. Geen bezuinigingen voor bewapening.
Serieus, denk je nou dat, want ik heb het idee dat de kans dat we die wapens toch niet gaan kopen steeds groter wordt. Ook naarmate die bezuinigingen niet doorkomt.
Ja, weet ik.
Oké,
weer iets.
Oké.
Dat hoor je.
Ja, kennelijk, maar hier op het scherm is het nog login, dismiss. Ik doe dismiss. Ja, fijn. Dank u.
Ja, maar...
Kijk, daar sta ik nog. Dus dit zijn er twee.
Ja, maar...
Weet ik veel. Misschien straks met de camera goed.
Michel, ben je nog?
Ja, Michel is in de buurt.
Oh.
Volgens mij.
Dus... Nou, ik begrijp er helemaal niks meer van. Ik heb dat wel vaker de laatste tijd. Ik weet niet. Moet ik me al zorgen maken? Dat ik er helemaal niets meer van begrijp, ja.
Oh, ja, nee, maar ik maak me nooit zorgen over. Ik maak me even, en dan later weet ik het weer.
Oh,
dat is
okay.
Dat bij mij dan. Dus dan denk ik van, gaat wel.
Oké.
Ja, dan hebben we nog, ik dacht, herbeleven. We gaan zo naar Guido luisteren. Guido van Leenput met zijn kijk op de oorlog vooruitblik van ik weet niet hoe lang.
Ja, 3 scenario's, 10 minuten is dat.
Jij was gisteren weer op het spui, ik dan niet.
Ja.
Ja, schande, ik schaam me. Dood.
Er was een hele interessante Iraanse dame. Die heet Nikita Shabazi. En die is lang geleden al gevlucht uit Iran. En die had een heel mooi, intens betoog over
de oorlog.
Ja, over hoe erg het allemaal is eigenlijk. Ja. Dat kun je zeggen.
Ja.
Het is inderdaad het geval dat oorlog 3 weken geleden in het Midden-Oosten uitgebroken is.
Ik kan niet harder
met illegale aanvallen van Verenigde Staten en Israël op Iran. En voor mij vormen deze aanvallen een van de hoogste internationale misdrijven. Ze zijn een aanval op internationaal recht. Ze zijn een aanval op instituties die internationale recht beschermen en waarborgen. En waar ik echt bang voor ben, is dat deze aanvallen zijn op vrijheid van Iraniërs. En ten koste gaan van het maatschappelijke middenveld. En moedige Iraniërs die decennia lang voor vrijheid hebben gevraagd. Tegen ons wordt in de media gezegd dat Israël en Amerika het gevaar van Iran willen uitschakelen. En dat Iran een grote gevaar vormt voor het Westen. Maar Iran heeft keer op keer het non-proliferatieverdrag en ook internationale wetgeving met betrekking tot nucleaire energie voor civiele doeleinden geaccepteerd. Het is heel frappant dat één land dat een genocide aan het plegen is en een president wiens naam 1000 keer in Epstein-files voorkomen, gelijk met deze aanval beginnen. Toen ik zaterdagochtend op 28 februari wakker werd, las ik gewoonlijk mijn Twitter. En eerste berichten die ik in de Twitter zag, waren de video's van de Omaanse minister van Buitenlandse Zaken. Hij gaf overal aan dat Iran de eisen van Israël en de VS geaccepteerd heeft en dat er een deal binnen een handbereik was. Ik dacht, nou gelukkig maar, ik heb mij vergist. Ten slotte is de grootste voorspelbaarheid van Trump zijn onvoorspelbaarheid. Binnen een kwartiertje was het zover. Ik kreeg een sms'je van een vriendin. Trump is voor de tweede keer onvoorspelbaar en onbetrouwbaar gebleken na de succesvolle onderhandelingen. De oorlog was begonnen. Hoe ironisch. 2 machten, waarvan 100 kernwapens illegaal bezit. En andere macht die kernwapens tegen burgers in Japan heeft gebruikt. Gaan Iran meteen binnenvallen en de les lezen van hey jongen, dit is niet juist wat je aan het doen bent. Deze aanvallen kunnen ook niet losgezien worden van wat er in de regio gaande is. Momenteel zijn er minstens 3,5 miljoen Iraniërs op de vlucht. 1 miljoen Libanezen, waarvan 1/4 van het land, zijn ook ontheemd geraakt door de verwoesting van dorpen en steden in het zuiden van het land. En door de Israëlische genocide in Gaza zijn 2 miljoen mensen in Gaza en 10.000 op de westelijke Jordaanoever ontheemd. Hetzelfde scenario dat zich ook in Gaza voortstreekt, doet zich precies in Iran voor. Scholen, dichtbewolkte wijken, tientallen ziekenhuizen worden gebombardeerd. Soms komen hulpverleners gelijk om mensen te redden en meteen valt de tweede bom weer op de hulpverleners die bezig zijn. De civiele infrastructuur, watervoorzieningen, olieraffinaderijen, gasvelden zijn allemaal targeten van de aanvallen. En er zijn een heleboel giftige stoffen vrijgekomen die voor mensen schadelijk zijn. Daarnaast zijn medicijnenfabrieken en medicijnmagazijnen vooral vernietigd. In een land waar mensen door sancties niet aan de geschikte medicijn kunnen komen en met tekorten te kampen hebben. en vooral 50 eeuwen oude historische gebouwen op de UNESCO werelderfgoedlijst. Die zijn totaal verwoest. En deze oorlogsmisdaden is niet alleen een misdaad tegen Iraniërs of Iran, maar tegen de hele menselijkheid. Deze aanvallen zijn ook niet de eerste aanval of de oorlog op Iran. De aanval op Iran begon in 1993, toen de Amerikanen de eerst democratisch gekozen leider, premier Mossadegh, uit zijn ambt zetten. En tegen hem een staatsgreep pleegden om hun oliebelangen te beschermen. De aanval op Iran begon toen de Verenigde Staten samen met Europese landen, waaronder Nederland, Saddam Hussein stonden in zijn invasie tegen Iran en aan Irak chemische wapens leverden om tegen Iraniërs in te zetten. De oorlog tegen Iran begon toen Trump zonder enige aanleiding besloot zich terug te trekken uit de JCPOA en Europese bedrijven hem zonder enige weerstand en twijfel volgden. Veel Iraniërs hebben hun vertrouwen in de VS en Europa verloren. Al voor deze oorlog zaten ze in een economische malaise, met hoge inflatie en hoge werkloosheid. Velen hoopten voor een verbetering en zagen een militaire ingreep als de enige oplossing. Momenteel keren zich veel Iraniërs tegen de manier waarop deze ingreep plaatsvindt. Bij Iraniërs die sceptisch zijn over de buitenlandse inmenging, komen trauma's naar boven van de buitenlandse interventie, trauma's van de 8 jaar durende oorlog tegen Irak en teleurstellingen in het buitenlandse machten die nooit om Iraniërs gaven, maar alleen in hun belangen in natuurlijke hulpbronnen van Iran. Aan de ene kant voelen zich Iraniërs gevangen gehouden door een repressief regime, en aan de andere kant worden ze gesanctioneerd, uitgehongerd en nu gebombardeerd door buitenlandse machten die om hun geopolitieke belangen Iran willen verzwakken. Vorige week werd voor het doden van de woordvoerder van het Iraanse parlement, Ali Larijani, 500 onschuldige burgers vermoord. Larijani heeft zeker bloed in zijn handen wegens de repressies en onderdrukking van de recente protesten. Hij was echter een van de pragmatische kopstukken die een einde kunnen maken aan deze oorlog. Vrede en onderhandelingen met Iran is wat Israël doodsbang maakt. Daarom is het land bereid om alles te doen om vrede met Iran te saboteren ten koste van het leven van Iraniërs. Dit is steeds meer duidelijker geworden als het patroon van targeten en bombardementen uit Israël en Amerika. En hoewel de meerderheid van Iraniërs het liefst een verandering van de regering wil, is inmiddels voor Iraniërs duidelijk dat het geweld niet de juiste manier is en niet de oplossing. Het brengt nooit democratie of vrijheid voor Iraniërs of voor alle andere naties. Niet alleen wordt dit duidelijk voor Iraniërs, maar ook voor ons in westerse landen. Wereldwijd wordt steeds meer duidelijker dat NAVO niet voor vrede en veiligheid staat, maar voor promoten van agressie en geweld door de Noord-Atlantische Alliantie. Mark Rutte geeft Israël en de Verenigde Staten gelijk in hun illegitieme aanvallen tegen Iran. En voordat hij naar NATO verstapte, probeerde hij de oorlogsmisdaden van Israël op te poetsen, zodat er Israël niet slecht vanaf kwam. De strijd van Iraniërs kan niet losgemaakt worden van de strijd van Libanezen, van Syriërs, van Palestijnen, Cubanen en Oekraïners. Al deze strijden gaan over soevereiniteit, onafhankelijkheid en vrijheid van de inheemse volkeren. Het minste wat wij kunnen doen is kijken waar wij een verschil kunnen maken binnen onze eigen cirkel van invloed en vrede en veiligheid voor iedereen te waarborgen. Wij moeten zelf het internationale rechtsorde belichamen voordat wij het van Iran of anderen eisen. Dus vraag aan jezelf iedere dag als je naar je werk gaat. Hoe draagt ons leven, ons werk aan de economie van oorlog? Met welk land werken onze gemeentes, instellingen en bedrijven samen dat verantwoordelijk is voor genocide, illegale bezetting en de illegale oorlogen? Naar welke landen gaan onze economische investeringen die zich schuldig maken aan deze oorlogen en uitbuiting van inheemse volkeren? Wij kunnen van andere landen verwachten zich aan internationale rechtsorde te houden als wij het zelfs in ons dagelijkse leven toepassen. Dit is de eerste belangrijkste stap, want straffeloosheid in één land leidt tot geweld en straffeloosheid overal. Dank voor uw aanwezigheid.
Ja, dat is...
Dankjewel, Nikita Shabazi.
Dankjewel, Mike. Ja, dat was gisteravond op het spui.
Afbreken.
En
straks gaan we nog even starten.
Dat wisten we.
Zometeen
Fido ook op deze
avond. Fido, die met...
Hij heeft twee nieuwe gasten speciaal voor...
Ja.
Ik dacht dat ik gestopt was, maar...
Nee,
ja, Guido met drie scenario's voor tijdens zijn afwezigheid. Ik geloof dat ik begreep had dat hij pas in juli weer terug is.
Dus, ja, kan.
Is hij april, mei, juni.
Ja. Moeten we het zonder hem stellen? Misschien kunnen we een bron aanboren voor oorlogsnieuws. Moeten we even kijken.
Ja.
Wie weet lukt dat. Stop de oorlog of iemand ergens anders. Of stop wapenhandel. Ja. Of nog iemand anders.
Ja, dat, dat kunnen we. Wendelen vragen. Of we kunnen diverse andere. Er zijn natuurlijk heel veel toespraken die betrekking hebben op dit alles wat te vinden is in het oneindige archief.
Analyse van oorlogshandelingen is belangrijk.
Ja.
Ja, wat gingen we nog verder vertellen? Agenda. De koning ging logeren. Trump is een lul. De oorlog houdt niet op. Straat van Hormuz ligt open.
De straat van Hormuz is open voor alle niet-vijanden.
Ja, dat is
het mooie nieuws. Want er zit de Japanse premier of...
Misschien moeten we via China
Trump
of
Trump overkopen. En dan wil Trump Japan erbij halen, maar ondertussen...
Ja.
Als je gewoon met Iran praat en niet meestrijdt met die gekken...
Kan je gewoon olie krijgen.
Dan kun je gewoon je schepen laten doorvaren. Ja,
en
dus,
moet
dat gaat natuurlijk ook voor China.
En er is ook er is olie op weg naar Cuba. Dus toch een soort flotilla ook weer.
Dat is
ook gaande. Daar weten we ook niets van.
Ja, er was vorige week ook een hulpgoederen... Comfortboot-toestand met voedsel, zonnepanelen. Was
zonnepanelen,
heel belangrijk.
Ja, heel belangrijk. Ja, ja, ja.
En daarvan werd vorige week verslag gedaan op de bijeenkomst bij het consulaat op zondag.
Oh ja.
Dus daar kun je ook nog naar luisteren wat er allemaal gebeurd is.
Goed. Hey, ik hoor dat de eindtune is begonnen. En ik zie dat het correspondeert ook met de tijd op het uur.
Kunnen jullie mij verstaan?
Ja.
Drie mogelijke scenario's over het verloop van de oorlog in Oekraïne in dit jaar 2026. Vandaag is de oorlog in Oekraïne 4 jaar en 1 maand oud en het einde is nog niet in zicht. En wat zijn de verwachtingen voor de komende tijd? Al voor zijn verkiezing tot president beloofde Trump de oorlog in zeer korte tijd te stoppen. 24 uur. Dat is niet gebeurd, maar is druk uitgeoefend op de oorlogvoerende partijen, Rusland en Oekraïne, om ermee te stoppen. Tot op dit moment is dit niet het geval. En er is me nu dus gevraagd een drietal scenario's te schetsen voor de komende periode. En dat is een riskante aangelegenheid om een voorspelling te doen. Vele variabelen maken zoiets immers zowat onvoorspelbaar. En om verwachtingen voor de rest van het jaar van de oorlog in Oekraïne enigszins te kunnen bepalen, zijn twee externe factoren cruciaal. En ik moet eerst even die twee factoren noemen en met een beredeneerde gok kom ik dan vervolgens tot die drie scenario's. En die twee factoren buiten de oorlog in Oekraïne die er een sterke invloed op hebben zijn een langslepende oorlog in het Midden-Oosten, De gebeurtenissen van de afgelopen maand, sinds de Israëlische-Amerikaanse aanvalsoorlog tegen Iran, hebben de internationale wanverhoudingen verdiept en de crisis verder geëscaleerd. En naast de regionale oorlog in Oekraïne is er nu een regionale oorlog in het Midden-Oosten bijgekomen, die grote delen van de wereld raken en die vergaande gevolgen heeft voor de politieke en economische situatie in de hele wereld. Ik zag er net nog even de minister van Buitenlandse Zaken van Singapore op tv en die zei de hele wereld wordt gegijzeld door deze oorlog. En we hebben hier op deze plek al 4 jaar gewaarschuwd voor escalatie en gemaand om door onderhandelingen de schade zo beperkt mogelijk te houden. En die escalatie is nu gaande. Die vliegt, zou ik met verwijzing naar de vorige zanger, naar de zanger willen zeggen. Misschien van 7 hoog naar beneden. De oorlog in Iran, die op 28 februari begon, heeft een wereldwijde escalatie opgeleverd voor de hoogte van de grondstofprijzen. En dat alles leidt tot tekorten, verminderde kunstmestproductie, landbouwproductie en de productie van industriële goederen. De sociaal-economische en politieke gevolgen daarvan zullen, en dat is nu al duidelijk, lang aanhouden. Ook als die oorlog nu vrijdag stopt. En Trump liep op maandag 9 maart weten dat hij Poetin nodig heeft om de wereldwijde economische en politieke gevolgen te matigen. Hij schortte de Russische oliesancties op voor een maand, in dit geval tot 11 april. Het betekent dat Ruslands positie in de wereld sterker wordt. Tevens ondermijnt het Amerikaanse besluit de westerse Russische boycottpolitiek. Als dit doorzet, is deze politiek failliet. En gisteren, 23 maart, heeft Trump het ultimatum van 48 uur om de straat van Hormuz te openen, aan Iran gesteld, met 5 dagen verlengd. Tot vrijdag lijkt er een soort pauze waarin onderhandelingen zouden kunnen worden gevoerd. De tweede externe factor zijn de Amerikaanse parlementsverkiezingen. Want de binnenlandse Amerikaanse ontwikkelingen zijn van zeer groot belang. Dat geldt vooral de parlementsverkiezingen van begin november. De zogeheten midterm elections, waarbij het gehele nieuw huis van afgevaardigden, 435 leden, en een gedeeltelijk nieuwe senaat, een derde van de 100 leden, worden gekozen. En ondanks alle bluf en intimidatie verliest hij momenteel aan populariteit in eigen land. Een verlies van de verkiezingen kan het Make America Great Again project bedreigen dat Trump met grote vaart uitvoert. Er is hem zeer veel aan gelegen om de verkiezingen te winnen. En daarbij doet hij er alles aan om de vredeskampioen te lijken. Dat wil zeggen door vooral voordelige akkoorden, vredesakkoorden of gunstige vooral overeenkomsten voor de Amerikaanse economie te sluiten. En tegen die achtergrond is Trump gebaat bij een snel einde van de oorlog in Oekraïne en het terugbrengen van Rusland op de wereldmarkt van grondstoffen om de wereldprijs te drukken. En beide elementen zijn belangrijk voor de huidige Amerikaanse politiek. Dan nu de 3 beloofde scenario's. 1. Er komt een staakt het vuren in Oekraïne in de zomer van 2026. Want nog voor de oorlog in het Midden-Oosten begon waren er 3 rondes van directe onderhandelingen geweest tussen Rusland, de VS en Oekraïne. En daarbij bleek dat op tal van gecompliceerde onderwerpen vorderingen waren gemaakt. En daarover zou begin maart verder worden gepraat. Maar als gevolg van de oorlog zijn de driehoeksonderhandelingen uitgesteld. En al in februari liet de Oekraïnse delegatie weten dat Trump in juni een akkoord wilde bewerkstelligen. Dat tijdstip zou in het voordeel van de Amerikaanse president zijn, want hij kan de parlementsverkiezingen van 3 november ingaan met reclame voor een vredesakkoord. En dat voordeel kan, vermoed ik, ook nog gelden als het wat later in de zomer tot een staakt het vuren komt. Het afgelopen weekend, 21 en 22 maart, hebben de VS en Oekraïne opnieuw onderling gesproken. Maar Rusland was daar niet bij betrokken. En Zelensky wil een snel einde aan de oorlog. Hij heeft echt haast nu. Hij heeft om een duidelijk tijdschema gevraagd aan de Amerikanen. Centraal twistpunt lijkt nu de geografische grens van een vredesakkoord. Oekraïne wil de huidige contact- of frontlijn. Rusland wil de hele Donbass. Daarvoor moeten nog een aantal vierkante kilometers worden veroverd. Maar Rusland is afgelopen weekend een offensief begonnen met de bedoeling om de hele provincie Donetsk te veroveren. En daarvoor moeten een rij van versterkt verdedigde steden worden veroverd. En het verloop van dit offensief zal de onderhandelingen over een nieuwe bestandslijn natuurlijk beïnvloeden. En afhankelijk van het verloop van dit offensief, en dus ook van de verder toegenomen graad van uitputting van beide landen, wordt een staakt het vuren overeengekomen. Zo'n overeenkomst is minimaal, maar wel cruciaal voor het doen stoppen van het geweld. Het zegt weinig over toekomstige vrede en veiligheid tussen de oorlogvoerende landen of de rest van Europa. Of daar later aan gewerkt kan worden, hangt van een aantal grotere zaken af die buiten dit scenario vallen. Want ik ga nu naar de tweede. De oorlog gaat voort tot eind 2026. Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten wacht Rusland de ontwikkelingen op de energiemarkt gewoon af. De oplopende prijzen voor energie, voedsel en industrieproducten is een relatief Russisch voordeel en zeker een Oekraïns nadeel. En dat levert Rusland geld in het laadje en een afbrokkelend sanctiebeleid uit het Westen tegen dat land, Rusland. Oekraïne moet bijvoorbeeld kampen met een dure oogst als gevolg van hoge kunstmestprijzen. Daarnaast wacht Rusland ook de crisis in de westerse verhouding af. De VS, waarmee een plan bestaat om een aparte handelsovereenkomst te sluiten, het bedrag wordt genoemd van een 12 met 12 nullen, ik weet niet hoe dat heet, kan in de ogen van Rusland wel even wachten om Rusland de kans te geven de eisen nog wat te verscherpen. En de EU-landen komen in het voorjaar en de zomer tot een breed besef dat een staakt het vuren of vredesovereenkomst alles is wat er nog op zit aan effectief beleid. En dat betekent dat de EU ook onderhandelingen met Rusland beginnen. Dat is vorige week al voorgesteld door de Belgische premier. Hij is weggehoond, maar goed. Tegelijkertijd wil de EU Oekraïne verankeren in de Europese invloedssfeer. En daar blijft het betalen voor wapens en begrotingstekorten van Oekraïne blijft het dat doen. En deze situatie van oplopende spanningen in de NAVO en uitputting van Oekraïne zal tekenend zijn voor de militair-politieke situatie tot de uitslag van de Amerikaanse midterm op 3 november bekend is. Derde scenario. De oorlog gaat door enige tijd na de Amerikaanse verkiezingen. Als de Amerikaanse verkiezingen van 3 november een duidelijke nederlaag voor de Republikeinen opleveren en als de interne situatie in de VS stabiel blijft, dat wil zeggen zonder verzet van de regering tegen die uitslag, dan is Trump in zijn macht gekortwiekt. Dat betekent waarschijnlijk dat de Europese NAVO-landen hopen op herstel van een gestabiliseerde situatie in de NAVO. In de NAVO. Afhankelijk van de situatie op het slagveld kan dit betekenen dat de NAVO gezamenlijk onderhandelingen met de Russen moet aangaan over het beëindigen van de oorlog. Als de Republikeinen de verkiezingen winnen, dan is het beleid van Trump, inclusief de grote aanvalsoorlog zoals nu op Iran, gesteund uit de kamers van het parlement. Dan kan Trump verder werken aan gunstige deals. Dat betekent in de eerste plaats een lucratief contract met Rusland, ik had er al over, en het dwingen van Oekraïne tot soort iedere deal die de situatie op het slagveld afdwingt. Europa moet daarin mee en de defensieuitgaven gaan besteden in de Amerikaanse wapenindustrie. Tot slot. Dit zijn maar drie mogelijkheden van de vele varianten die er zijn uit te denken. Ik had het eerste scenario een serieuze kans gegeven als de oorlog in het Midden-Oosten niet was uitgebroken. Maar het kan nog wel, als tenminste die oorlog in Iran stopt in de komende dagen en de olieuitvoer onmiddellijk op gang komt. In alle gevallen is een actieve krachtsinspanning nodig om door middel van diplomatie een einde aan deze oorlog te maken. En dat bedoel ik nu Oekraïne. Dat geldt ook voor Iran natuurlijk. Diezelfde krachtsinspanning moet leiden tot aanvullende onderhandelingen over een vermindering van de wapenwetloop en spanningen in Europa. Maar dat is zeker iets voor 2027, als het er ooit van komt. De kans is groot dat het allemaal anders gaat, maar ik ben even weg. Graag tot 24 juli.
Dankjewel Guido. En goede reis, ga je straks nog uitzwaaien.
H32. Welcome to U.S. Cellular. We're sorry your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. Message GH 32.
The telephone keeps ringing, so I ripped it off the wall. I cut myself while shaving.